Allemaal goedemorgen.
Goedemorgen.
Het is altijd een verrassing om hier te komen, want dan zie je altijd wel weer eens een bekende die je een hele poos niet gezien heeft. Vanmorgen is dat Corrie. En zo, en dan zou je zeggen, waar kijkt Corrie nou van? Nou, van heel ver weg. We zijn samen in Israël geweest, de eerste keer in Israël. En eigenlijk is dat meteen de inleiding, want misschien heb je allemaal wel eens een tumultueze, zei je dat goed? Een dag waar een hoop tumult gebeurt. Hoe zeg je dat? Een tumultueuze dag. Huh? Misschien heb je zoiets in je herinnering. Dat je iets voor jezelf meegemaakt hebt. En waar je dan zo de datum van weet. Mijn huis is een keer afgebrand. 24 september 1983. Weet je de dagen, de datum, je weet de tijd, je weet waar de kinderen waren. En je weet alles. Je weet waar je zelf was toen ze je riepen. En misschien heeft iemand ook zo'n hoogtepunt. Waar ik nou net met Corrie vertel. Nou, we waren op de Haaspromenade en we konden zo kijken op de Tempelberg. En ik weet nog precies wat de eerste woorden van de studie waren. Dit is de plek waar Abraham het offer bracht. Dat was de inleiding van Peter Steffens. Misschien heb je in de geschiedenis ook, kijk, we zoals de leeftijd, zoals wij hier zitten, kunnen we bijna de bevrijdingsdag niet herinneren. We hebben er wel veel van gehoord van onze ouders. Maar een ander ding wat we misschien in de geschiedenis weten, ik zal nooit vergeten hoe op die eerste kerstdag de vlag van de Sovjet-Unie naar beneden ging, door een zekere Michael. Ik denk, hoe is het mogelijk? Precies na 70 jaar. En Hanne van der Bijl die had opgeroepen, laten we nog eens 7 jaar bidden tegen het communisme. En daar hebben we aan meegedaan in die tijd. 1985 praat ik daar ongeveer over. En dan bid je ervoor. En als je dat dan daarin leeft en dan hoor je de ontwikkelingen en dan zie je voor de televisie zo die vlag zo naar beneden gaan en dat weer een andere vlag opgehezen wordt, dan denk je, hoe is het mogelijk? Als ik er nog over denk en ik vertel het nou zo even, dan word ik er nog, als het ware, voel ik de emotie, hè, dat de muur viel en dat je al die Oost-Duitse mensen, ik heb wel mensen gekend die daar het evangelie gebracht hebben, die bijbels gesmokkeld hebben, en dan in één keer zie je de wereld veranderen. Wij praten over deze dingen en waar ik eigenlijk naartoe wil. Wat zullen de discipelen dan wel niet gedacht hebben en beleefd hebben die dagen na de opstanding naar Pasen? He, als je dat mooie verhaal hebt wat Lucas beschrijft over de Emmausgangers en dat Jezus in hun midden komt, maar ook de discipelen, dat ze s'avonds dan toch nog bang zijn. En dan is Jezus in hun midden, vrees niet. Maar wat zullen zij die dagen in die weken, moet ik zeggen, wat zullen zij wel niet, ik zou bijna zeggen, ze waren onder de bolder, om het er eventjes op een hele, je kunt dat bijna niet verwerken. Ik heb thuis een boek en dat heet Het Weekend Wat de Wereld Veranderde. Nou, over welk weekend hebben we het dan? Dan hebben we het over dat paasweekend en ik hou maar even de telling aan die ons bekend is, ongeveer in het jaar 33 na Christus. Dat was het weekend wat de wereld veranderde. En dan zit je daar wel eens over te denken. En dan denk je, waarom moest dat nou eigenlijk zo lang duren voordat het aan hemelvaartdag werd? Waarom moet dat nog, hoeveel dagen was dat? 40 dagen. Jij gaat een sprongetje verder, want Pinksteren is 50 dagen. Want Pinksteren betekent, wat betekent Pinksteren in het Nederlands? 50. Het is een Grieks woord, ja. Pentecoste, dat is 50. Schijnt, ik praat na. Ja? Maar het is 50. Maar waarom moet dat nou weer 40 dagen duren en dan nog weer eens een keer 10 dagen? Ik denk omdat we mensen zijn. En ook de discipelen waren mensen. Het moet dalen. Je moet het verwerken. Die eerste dagen waren zo tot de botel. Hè? En zij moeten dat laten bezinken en ze moeten dat verwerken. Een vraag is dan wel, wat deden ze dan die 40 dagen, de discipelen? Wat zouden ze nou gedaan hebben? Nou, we gaan eerst eens eventjes kijken, want dat weekend wat de wereld veranderde, dat gebeurde in Jeruzalem. Daar gebeurden al die dingen. Hè? En dan de eerste week, want het was op de Pascha. In de Pascha heb je feest van de eerstelingen en je hebt de feest van de ongezuurde broden. En dat duurt met elkaar ongeveer 8 dagen. En wat gebeurde er ook weer op die 8e dag? Toen was daar een discipel die kon heel moeilijk geloven dat de Heer was opgestaan. Iedereen was er precies bij, alleen die ene niet. En die ene was, dat was Thomas, dan weten we het over wie we het hebben. Hè? Thomas was er niet bij, maar op die achtste dag, vertelt Johannes 20, vers 27. Toen was Thomas er wel bij in hun midden en ze waren aan bidden. En dan komt daar de Heer en Thomas had ook nog gezegd, tenzij ik het niet voel, tenzij ik niet mijn vingers in zijn handen steek en als ik niet de wond in zijn zijde zal ik het zien is niet genoeg, ik moet ook nog voelen. En de Heer die komt hem tegemoet. Dat was die achtste dag, dat was allemaal in Jeruzalem gebeurde dat. Dan zijn er nog 32 dagen te gaan. En daar vertelt Johannes 21 over en ik hoorde het er net al even iemand zeggen, wat gingen ze doen? Ze gingen vissen, maar we gaan een stukje even lezen met elkaar. Daar staat in Johannes 21. Hierna, Johannes 21, vers 1. Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen aan de zee van Tiberias en hij openbaarde zich als volgt. Er waren bijeen Simon Petrus en Thomas, ook Didymus genoemd, en Nathanael, die uit Cana in Galilea afkomstig was, en de zonen van Zebedeus en twee anderen van zijn discipelen. En Simon Petrus zei tegen hen, ik ga vissen. Ze zeiden tegen hem, we gaan met je mee. Ze gingen naar buiten en ze gingen meteen aan boord van het schip en in die nacht vingen ze niets. En toen het al ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever. Maar de discipelen wisten niet dat het de Heer Jezus was. Jezus dan zei tegen hen, kinderen, hebben jullie voor mij iets te eten? En ze antwoordden hem, nee. En hij zeide tegen hen, werp het net aan de rechterkant van het schip en jullie zullen vinden. Dus wierpen ze het net uit en ze konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen. De discipel dan die Jezus lief had, zei tegen Petrus, het is de Heer. Toen Simon Petrus dan hoorde dat het de Heer was, sloeg hij het bovenkleed om, want hij was ongekleed, en hij wierp zich in de zee. En andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver, slechts ongeveer 200 el, wat ongeveer 100 meter is, van het land verwijderd. En ze sleepten het net met de vissen. Toen ze nu aan land gekomen waren, zagen ze een kolenvuur met vis daarop liggen en brood. Jezus zei tegen hen, breng wat van de vissen die jullie nu gevangen hebt. Simon Peter ging er naartoe en hij trok het net op het land vol grote vissen, 153. En hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet. En Jezus zei tegen hen, kom gebruik de middagmaaltijd. En niemand van de discipelen durfde hem te vragen, wie bent u? Want ze wisten dat het de Heer was. Jezus dan kwam en hij nam het brood en hij gaf het hun en de vis evenzo. Dit was nu de derde keer dat Jezus zich aan zijn discipelen openbaarde, nadat hij uit de doden was opgewekt. Wat eerst al opvalt, dat is dat het verhaal dat gaat zich verschuiven. Het gebeurde allemaal in Jeruzalem. Maar dan zien we dat er een verschuiving komt naar Galilea, want het gebeurde dus bij de zee van Tiberias. En wat is ook weer een andere naam voor de zee van Tiberias? Het meer van Galilea. En er is er nog een meer van Genezaret, zo wordt hij ook wel genoemd. Die drie namen kom je in de Bijbel tegen. En dan staat er dat Jezus, hij openbaart zich voor de derde keer. En dat heeft er dus mee te maken, het moet als het ware bij de discipelen bezinken. Ik heb net gezegd, wat gaan ze nou die 32 dagen doen? Nou, we lezen dat hier. Peter zegt, ik ga vissen. En eigenlijk heb je wel eens zo'n dag ook binnen het geloofsleven, binnen het gemeenteleven, dat je van iets vol bent, bijvoorbeeld je doop. Dat is echt zo'n stap, hè. Kun je het nog herinneren toen je gedoopt werd? Wat was dat een bijzondere dag. Ik weet nog wel toen ik me liet dopen. En de volgende dag, ik kom dus oorspronkelijk uit Urk, ik was visserman. En het was in de week van de, dat noemen ze de biddagweek, want dan is er op woensdag biddag. En die week ligt gewoon de hele vloot stil. En dus de hele vloot lag in die avond van Urk. En ik kwam 's morgens na mijn doop op maandag kwam ik aan boord om daar allemaal klusjes doen. En 's avonds was mijn keel. Zoveel had ik moeten getuigen en zoveel had ik moeten praten. Want iedereen vroeg, waarom heb jij nou laten dopen? Want het is een vrij kerkelijk dorp. Dus iedereen vroeg dat. Toen had ik er gewoon in mijn keel. Maar goed, dat was die eerste dag. De discipelen hadden nog 32 dagen te gaan. Wij weten wat er gebeurde, maar zij wisten het niet, hè? Zij wisten niet wat er gebeurde van hemel vandaag. Dat was nog nooit gebeurd. Er was ook geen Bijbelfeest in die zin. En ze wisten ook niet wat de Pinksteren precies in ging houden. Dat was allemaal traditioneel. Gingen ze naar Jeruzalem, was een van de feesten des Heren. Hè, waarin het geven van de wet werd herdacht. Lag allemaal binnen de tradities opgesloten, werd wel beleefd. Maar zij wisten niet wat de werkelijkheid zou wezen. Dat ze gedoopt zouden worden met de Heilige Geest. Dan zie je dat op een gegeven moment, die staat niet bij hoeveel dagen dat was na dat grote gebeuren van de opstanding. Maar dat Peter zegt, ik ga vissen en anderen zeggen, wij gaan met je mee. Dus ze vielen eigenlijk weer in het leven van alle dag. Want ja, er moet wel brood op de plank komen. Je kunt van iets enthousiast wezen en dat is in het gemeentewerk ook zo. Maar aan de andere kant zegt Paulus ook dat we moeten bidden en we moeten werken. Ja. Het zijn twee dingen, want toen waren er ook al mensen die zeiden, nou, de Heer die komt zo, ik hoef niet meer te werken, ik kan alles wel verkopen, ik kan dit, ik kan dat. Ja, maar Paulus die zegt, bid en werk en doe je best ook in je dagelijks leven. Nou, en Petrus zegt dan op een gegeven moment, ik wil weer gaan vissen. Per slotverrekening waren het vissers. Hè? En dan de andere vissers onder de bekenden die zeiden, nou, we gaan met je mee. Dus ze gaan weer inspanningen doen, ze gaan weer tegenaan. Ze zeggen, er moet weer wat gebeuren. En we kennen het verhaal, ze vissen een nacht lang en ze vingen niets. En dan verplaats ik me wel eens, misschien ook omdat ik visser maar geweest ben. En dan weet je wel, dan moet je een tijd dus vissen, aan het net trekken. En dan ben je dus alleen op die donkere zee. En dan heb je tijd ertussendoor om er even diep na te denken. En dan denk ik bij mezelf, wat zou er nou door die discipelen heen gegaan zijn toen zij weer op die zee, op dat meer van Genezaret waren. Op die zee van Tiberias. Wat zou er door ze heen gegaan zijn? Want wat was er allemaal wel niet gebeurd op dat plaatsje, op dat meer? Want de Heer Jezus brengt ze dus vanuit Jeruzalem, vanuit dat opstandingsgebeuren, brengt hij ze eigenlijk weer op de plek waar alles begonnen was. Want aan dat meer was het dat Jezus langs de kust wandelde en dat hij de zonen van Zebedeus in de netten zag werken. En dat hij zegt, kom en volg mij en ik zal jullie vissers van mensen maken. Dus de discipelen worden eigenlijk na dat grote gebeuren, nou dat even vast, worden ze weer teruggeplaatst naar het begin. En wat zou er dan, en dat is, en ik zou bijna zeggen, dat is nou onze Vader. Hij laat ons dat psychologische proces weer beleven. Soms moet je dingen wel weer eens opnieuw beleven. Ik denk dat zij gedacht hebben over die keer dat het stormde. En dat we zo bang waren dat Jezus in het schip was. En dat hij toen zei, wind, zwijg stil. En dat toen een van de discipelen, ik meen dat Petrus was, dat hij op zijn knieën viel en dat hij zei, u bent waarlijk de Zoon van God. Dat moesten ze allemaal nog ontdekken. Hè? Het was allemaal stapje voor stapje. Ze moesten het ontdekken en ze moesten het werken, verwerken. Maar de discipelen, die zaten daar aan te denken. Hè? Die storm op het meer. En toen was er weer eens zo'n storm. En toen zagen ze zo iemand naar zich toe komen. Ze dachten dat het een spook was. En dat was de Heer Jezus. En dat Petrus uit de boot stapte en door de golven zakte en hij kon zo op het water lopen. He? Al die dingen overdachten ze. En dat die keer dat er zoveel mensen aan het luisteren waren en dat Jezus zo met zo'n mandje met brood en hij bleef maar uitdelen. En hij bleef maar uitdelen de wonderbare spijziging, de broodvermenigvuldiging. He? En ze hebben nog een keer meegemaakt dat de Heer Jezus zei, doe je net maar aan de andere kant. En toen vingen ze ook weer ontzettend veel vis. Allemaal dingen die ze die nacht, daar ben ik bijna van overtuigd, dat ze daaraan zaten te denken van, wat hebben wij hier in deze streek, wat hebben wij op dit water toch veel meegemaakt. En dan heeft het tijd om het net boven water te halen. En dan kijken ze weer in het net. En wat zit erin? Niks. Niks in het net. Ze vingen niks. En misschien hebben ze toen ook wel gedacht, oh, was Jezus maar hier. Die zou daar wel een oplossing voor hebben. Op een gegeven moment zeggen ze, maar dan wordt het al dag. Laten we maar teruggaan, want als je 's nachts niks vangt, dan kun je het overdag wel schudden. Laten we maar teruggaan. En dan vertelt de Bijbel hier, toen het ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever. En weet je, en als ik dan zo'n zin lees, hè, dan moet ik altijd denken, hoe lang zou de Heer Jezus dan al gestaan hebben? Heb ik ook van een Bijbelleraar geleerd, als je een stukje in de Bijbel leest, ga vragen stellen. En dan ga je erover nadenken. Hè? Maar dan denk je bij jezelf, de Bijbel die zegt gewoon even kort en klaar, en Jezus stond aan de oever, hoe lang zou hij dan al gestaan hebben? Niemand had hem gezien. Op een gegeven moment stond hij wel toen hij begon te spreken. En dan vraagt de Heer Jezus, die vraagt, hebben jullie een vis voor me? Hebben jullie wat voor me te eten? En dan, dat is maar 100 meter op de afstand, dus ongeveer bij die huizen, dat ze van de kust af waren. Ik neem aan dat dit ongeveer 100 meter is. Dus ze kunnen roepen, nee, we hebben niks gevangen, dat is helemaal niks. In die bewoordingen zal dat ongeveer geweest zijn. En dan roept de Heer Jezus terug, doe het dan ook anders. Doe je net aan de andere zijde. Dat schreeuwde hij natuurlijk. Doe je net, gooi het aan de andere zijde. En dan staat er, en ze deden het op zijn woord. Doe het, zegt de Heer Jezus, aan de rechterkant van het schip, en je zult vinden. En ze wierpen het net uit en ze konden het niet meer trekken van de vissen. Hoeveel vissen staan er ook weer in? 153? Ja, 153 hebben we gelezen, hè? Waarom zou het er nou 153 geweest zijn? Ja, dat zijn zomaar van die vragen. Daar heb ik me mee bezig. En ik, waarom zou het nou 153? Want ze hebben ze precies geteld. Nou, ze zetten niet iets in de Bijbel als het onbelangrijk is. Nou, heb ik gehoord, ik heb er altijd, als zo gauw ik een verklaring in mijn handen krijg, dat was het eerste wat ik deed, waarom die 153 vissen. Dat is gewoon aardigheid van me, zeg maar. Nou heb ik, en dat is voor mij de meest verklaarbare, in die tijd waren ongeveer 153 landen bekend. Dus in de Romeinse wereld, laat ik het zo noemen, waren ongeveer 153 landen bekend. En dat zou een verklaring kunnen zijn waarom er 153 vissen, want wat moesten ze in die landen doen? Vissen vangen. Ze moesten visser van mensen worden. Ze mochten in die 153 landen vissen vangen. Het is een verklaring. Als iemand een andere, betere verklaring vindt, vertel hem alsjeblieft. Want dat ben ik echt, vind ik te interessant. Maar ik vind dit een redelijke verklaring. Die 153 die worden gevangen. En dan hoort Petrus van dat Johannes die zegt, dat is de Heer. Dat kan bijna niet anders als iemand zoiets zegt en je krijgt dit resultaat. Dat is de Heer. En dan staat er in dit stuk, dat vind ik ook zo leuk. En hij doet zijn kleed om en hij springt in het water. Nou, meestal als wij in het water springen, dan doe je je kleed af. Ja, maar ja, het zijn zomaar aardigheden, maar Petrus doet zijn kleed om. En hij springt in het water, want hij wilde als eerste wilde hij bij de meester zijn. De discipelen volgen met het schip, maar ze moeten dat net meetrekken. En dan staat er weer wat bijzonders. Want de Heer Jezus had gevraagd om eten, gevraagd om vis. Komen ze op het land en wat zien ze? Er is al een kolenvuur, er ligt vis op en er is brood. En de Heer Jezus zegt, kom erbij zitten. En dan gaan ze bij dat vuur zitten. En als je dat er even over denkt, wat was het laatste kolenvuur waar de Bijbel over spreekt? Dat was het kolenvuur waar net tevoren Petrus gezegd had, ze kunnen je allemaal verraden. Maar ik niet. En dan komen ze weer bij dat kolenvuur. Petrus en anderen, ze komen weer bij dat kolenvuur. Hè? Dus, en bij dat ene kolenvuur was het nacht. En hier lezen we toen de dag werd. Dus het was morgen, een nieuwe dag. Het ene kolenvuur ga je de nacht in. Maar nu was er weer een kolenvuur bij de opgestaan Heer, waarin een nieuwe dag sprake is. Maar de Heer Jezus zegt, allereerst van jullie eigen vis. De vis die jullie gevangen hebben. Had de Heer Jezus het nodig? Helemaal niet. Maar hij wil ons wel inzetten. De Heer Jezus, hij kan zelf wel door engelen het evangelie bekendmaken. Maar wat wil de Heer Jezus? Hij wil zijn gemeente inzetten. Dat is zijn bedoeling. Hij wil de gemeente inzetten. En dat is de les die wij hier uit kunnen halen. De boodschap is dus, er ligt een nieuw tijdperk. Een nieuwe dag. En we mogen weer samen met de Heer Jezus, mogen we daarvan eten, mogen we de dag beginnen, we mogen eten en we mogen ingezet worden. Want wie is de eerste die opspringt om de vissen op te halen? Petrus. En ook daar zit weer een beetje een beeld in. Want als je een beetje impulsief bent, en ik ben zelf ook best wel eens een beetje impulsief, dat ik eerder wat zeg, als dan denk ik wel eens, jongen, een mens die een beetje beter kan luisteren is gezegend. Maar dan soms dan ben je wel eens, dan ben je daar een beetje impulsief in, en zo Peter ook. Maar aan de andere kant, een beetje vlot kan de Heer ook weer gebruiken. Alleen, je moet dan zelf leren, hoe krijg ik dat in evenwicht? Hoe kan ik luisteren naar de Heilige Geest? En ja, hoe komt dat in evenwicht? En Peter was een impulsieve man. Nou, iedereen kan je verraden, maar ik niet. Maar later dan zie je, en dat gaan we zo direct even lezen. God gaat ook Petrus als het ware ombouwen. En als je de Heilige Geest met zijn gaven toelaat. En dan, als je dan het, voor de een die moet een beetje afremmen. En een ander die moet een zetje hebben. Zie je, dat is het verschil. En daarin versterk je elkaar. Maar als je, zeg maar, afgeremd moet worden. Als je dan maar zorgt dat de vrucht van de Heilige Geest, dat je die zoekt. Als de vrucht in je komt, want wat is een van de dingen van de vrucht van de Heilige Geest? Dat je geduldig wordt en dat je zachtmoedig wordt. Dus als je de vrucht van de, en dat zie je later in het leven van Petrus, als hij de vrucht van de Heilige Geest, dan komt daar ook een stukje zachtmoedigheid en dan komt er het geduld. Ze mochten met de Heer Jezus eten. En die tekst, dat deed mij denken aan Openbaringen 3 vers 20. Want er staat, zie, ik sta aan de deur van je hart en ik klop. En indien iemand open doet, ik zal met bij hem binnenkomen en ik zal maaltijd met hem houden. Wat wil de Heer Jezus? Hij wil met ons een nieuwe dag ingaan. Hij wil met ons dat wij het oude vergeten en dat we die nieuwe dag ingaan en dat we met hem maaltijd houden. Want dan komen we weer op die vraag, waarom is nou die 32 dagen na die 8 dagen al nodig, dus de 40 dagen. Nou, er zitten verschillende beeldspraken in. 40 is het Bijbels getal, wat je steeds tegenkomt. Mozes was 40 jaar dat hij op de vlucht moest voor Farao. Hij was 80 jaar, 2 keer 40, dat de Heer tot hem sprak. En hij werd 120, 3 keer 40. Dat is Mozes. Maar zo kom je bijvoorbeeld Mozes. Hoeveel dagen ging hij de berg op? 40 dagen. Hoeveel dagen ging de Heer Jezus in de woestijn? 40 dagen. En steeds kom je de getal 40 tegen. Dus hier zit ook 40 dagen voordat de hemelvaart. We krijgen als het ware het getal 40 in onze schoot geworpen. Het getal van een generatie. Want het volk Israël was ook 40 jaar in de woestijn om iets af te leren. En zo is dat getal 40. Die 40 dagen is nodig dat wij verwerken mogen. De opstanding, dat we mogen verwerken. Dat de Heer in ons hart geboren is, laten we gewoon heel persoonlijk maken, niet historisch. De Heer Jezus is in mijn hart gekomen, dat mag ik verwerken en daar mag ik naartoe groeien. En dan zijn er momenten in die reis, laat ik het de reis van 40 dagen noemen, dat je soms dingen moet afleggen, verwerken, je moet dingen afleggen, je moet dingen naar elkaar uitspreken, je moet dingen naar de Heer uitspreken. En dan gaat dat tweede gedeelte wat ik nog even wil voorlezen. Ze hadden dus lekker gegeten en dan komt daar het moment van ontmoeting. Dat is vanaf vers 15. En toen ze dan de maaltijd gebruikt hadden, zei de Heer Jezus tegen Simon Petrus. Simon, zoon van Jona, heb je me nou meer lief dan deze? En Petrus zei tegen hem, ja Heer, u weet dat ik van u houd. En we weten allemaal dat de Heer Jezus dat 3 keer vraagt. Simon, weet je zeker dat je van me houdt? Die 40 dagen is dus het moment, zoals ik net zei, om elkaar te ontmoeten. De Heer Jezus die ontmoet Petrus. Hij kijkt hem maar zwaar in de ogen. En wat had Petrus het moeilijk. Want hoe zou hij bij dat kolenvuur gezeten hebben? Toen hij naar de Heer Jezus keek. Toen is dat verleden weer in hem opgekomen. We weten het verhaal dat als Peter bij het kolenvuur is en dat hij de Heer Jezus verloochent, dan is er één verhaal die vertelt en Jezus keek opzij. Die keek als het ware toen hij aan hand kraaide, dat hij Petrus nog een keer aankeek. Dat had Petrus nog niet verwerkt, hij was wel huilend naar buiten gegaan. Hij had beleden tegen God de Vader. Heer, ik heb gezondigd, hè? Maar het was nog niet verwerkt. En zo is dat ook. Jullie hebben weer een nieuwe start gemaakt. En we horen net van Roelof. En ik zag dat hij een beetje emotioneel was. En dan botst dat wel eens. En dan komt dat mens zijn, dat komt nog wel. Natuurlijk willen we de weg van de Heilige Geest zoeken. En we willen allemaal, dat is wel eens de zegen van ouder worden. Dan heb je het er een paar keer meegemaakt. Ik ben ook in een gemeente geweest, zo groot als jullie. Daar heb ik mijn krachtigste jaren doorgebracht. Dat was in Emmeloord. Daar heb ik 20 jaar ook in de leiding gezeten. En de laatste keer dat ik van dat plein afliep, liep ik er huilend af. Want ik was aangeraakt door de Heilige Geest en ik heb een jaar de moeite genomen. Ik wilde dat delen. Het was een volle evangeliegemeente, zoals jullie ook noemen. Maar ik merkte op een gegeven moment, we werden teleurstellig. We verstrakten. Het leven ging eruit. En het is de kunst van, hoe hou ik mijn blijdschap vast? Hoe hou ik het leven vast? Hoe blijven we met elkaar in het geloof en hoe zakken we niet weg? Dat zijn uitdagingen. Dat is het leven van alle dag waarin Petrus zei, kom, we gaan vissen. Als je in het leven van alle dag wegzakt, dan gaat er het leven uit. We moeten in de afhankelijkheid van de Heer blijven. Hè? En in dat leven, in het gemeente zijn, je loopt wel eens tegen elkaar op. Maar het is zo fijn als je maaltijd met de Heer gaat houden. En dat je dan samenkomt, dat je zegt, laten we weer maaltijd vieren. Dat is ook een prachtige beeld van de avondmaal. He, dat we dat niet zeggen, nou het is de eerste zondag van de maand. We moeten avondmaal vieren. Nee, als je dat heel bewust met elkaar doet. En je reikt elkaar die beker aan. He. We zijn samen, hebben we bloed van de Heer Jezus nodig. En als we dat brood nemen, dan zeggen we zijn, we horen bij elkaar. En gelukkig is dat niet alleen de weg. In Heerenveen horen we bij elkaar. He? Ieder die de naam van de Heer beleidt. En dan wordt er wel eens wat verschillend gedacht. Nou, laten we maar voor elkaar bidden. En laten we ook bidden van Heer, daar waarin ik mijn eigen zienswijze moet corrigeren. Ik bid Heilige Geest dat u dat allemaal leidt. En dan zien we dat wij in de ene kring leggen ze misschien een accent daarop. En dat is ook nodig. He? Net als de evangelie, in ieder laat zijn geluid horen. Want God is zo groot. We kunnen dat, dat kan één persoon gewoon niet verwoorden. Als je het opstandingverhaal, dat heb ik van de week ook nog even uit Matteüs gelezen, het slot van Matteüs. En dan kennen we het verhaal wel dat Maria daar staat en dat Maria de eer krijgt om aan de discipelen te vertellen dat de Heer is opgestaan. Maar dan zegt de Heer Jezus, zeg tegen mijn broeders dat ik ze in Galilea wil ontmoeten. Ik zeg het even met eigen woorden. Zeg tegen mijn broeders. En dat was een cruciale opmerking van de Heer Jezus opgestaan, Heer. Want het was niet alleen Petrus hè, die weggevlucht was en die verloochende. Want waar waren die anderen? Ze waren allemaal op de vlucht geslagen. En dan zie je dat dit moment een heilig moment is. Ze gaan samen die maaltijd houden. En ze gaan samen het als het ware uitpraten. En ze gaan weer het punt van verzoening. Van dat de Heer Jezus zegt, ik ben er voor jullie. Jullie zijn mijn broeders. Alleen bij Petrus, die krijgt een voorkeurbehandeling in die zin. Want die had drie keer verloochend. En dan wordt drie keer die vraag gesteld, heb jij mij werkelijk lief? En eigenlijk moet dat ook te midden van de anderen. Want er eerste toch al gauw van, ja, maar Petrus heeft het ook wel echt verbruikt. Nee, Peter werd hier weer in eer hersteld en dan geeft de Heer Jezus, die geeft aan Petrus ook beloften. Petrus, als je me werkelijk lief hebt, dan mag je mijn schapen hoeden. He? De Heer Jezus zegt dat, wijd mijn lammeren en wijd mijn schapen, hoed mijn schapen. Nou, en zo is dat ook voor ons en daar wil ik dan ook mee sluiten. Als wij een ontmoeting hebben met opgestaande Heer, en dan kun je wel eens, vooral in zo'n ontwikkelingsfase, he, dan kun je wel eens wat met elkaar beleven en hebben. He? Maar als we samen die maaltijd met de Heer gaan vieren, als we hem als de opgestaande zien en als we samen wat we straks gezongen hebben, Heilige Geest, kom in mij, hè, dat we zowel de gaven in elkaar stimuleren, maar ook de vrucht van de Heilige Geest. Hè, want dat is ook een aspect, het is gaven en het is de vrucht. Dat we bidden om het geduld, bidden om de liefde, bidden om de verdraagzaamheid. Nou, dan zit er het leven in en weet je, dan gaat het bruisen. Dan gaat het gewoon in de kring zoals jullie zijn, gaat het bruisen. En dan gaat de Heer gaat werken met ons. Is dat nog niet een prachtige belofte? Dan mogen we visser van mensen zijn. We mogen de schapen hoeden. We mogen om de lammeren denken. De Heer die gaat werken. Dat is 40 dagen. En dan zien we weer uit dat hij zijn koningschap gaat innemen. En dan gaan we straks vieren met elkaar, de drie gemeenten, hè? En dan gaan we weer eens denken, het Pinksterfeest. En toen de dagen vervuld werden van zijn belofte. Het zijn feestdagen, maar het begint natuurlijk vandaag. Amen.
Mag ik even afsluiten met gebed?
Ja, dat vind ik een goed idee. Dan wil ik jou vragen om het gebed aan Dan vraag ik daarna Klaas-Jelle om de gemeente te zegenen.
Mogen we een maaltijd met u houden. Mogen we onze verdriet mogen we voor u neerleggen. Mogen we al onze vragen bij u brengen. En u geeft ons antwoord door het kloppend hart wat we horen van u. De borst waar we tegenaan mogen rusten, Heer. In gebed, in gedachten zijn we nu bij u. En we willen u loven, prijzen, eren en aanbidden om wie u bent. Om wat u bent voor ons geworden door het geven van uw lieve Zoon. We danken u, Heere Jezus, Yeshua, we danken u. Dat u in gehoorzaamheid aan Vader gegaan bent tot het diepste van de diepste. Uit liefde voor ons. Uit liefde voor mij en al degenen die hier zitten. Heren, onze woorden schieten tekort om u naar waarde te prijzen en te loven. Maar ons hart bonkt in ons, Heer, van vreugde. Grote vreugde omdat u onze Vader bent. Omdat we mogen zeggen, Abba Vader, zo dragen we deze dag aan u op en aan elkaar op. Heer, vervul ons met uw Heilige Geest. Daar moeten we het van hebben, Heer, dat Hij de leiding zal krijgen in alles wat we doen. Ook in de gemeente van u, Heer. Dat Hij dus aan het roeren staat en ons de weg wijst en het licht van God laat zien. Amen.
Na dit gebed en dan zegt de Heer, laten we dat meenemen. Haal ook van jullie vissen en laten we er samen van eten. We worden ingezet. Dank u wel, Heer, dat u zo wijs bent. Dat u uw eigen kalender vasthoudt in de gebeurtenissen, in de feestdagen. Heer, dat er niet zomaar impulsief iets gebeurt, maar u houdt uw kalender, u houdt uw bedoelingen vast om ons tegemoet te komen. Zodat er bij ons bezinken kan, zodat we het verwerken kunnen en zodat we leren om te gaan met elkaar. En dat u ons de opdracht geeft, we mogen van onze eigen vissen als het ware inbrengen. Heer, en als wij onze liefde naar u uitspreken en dat u dan zegt, dan heb ik een taak voor je. En daar willen we elkaar in zegenen. Dat we de vrijmoedigheid hebben, dat we bewust zijn van de belofte van de Heilige Geest en dat we weten dat het is de eeuwige genade van de Heer Jezus die voor ieder van ons is. We hebben allemaal zijn genade nodig. Het is de genade van de Heer Jezus. En dat komt voort uit de eeuwige liefde van God. De liefde die er was van voor de grondlegging der wereld. En daarom heeft hij de belofte gegeven om van zichzelf de Heilige Geest aan ons te geven. En in die gemeenschap mogen we met elkaar optrekken. En daar zegenen we elkaar in en verhogen we de naam van onze Heer Jezus. Halleluja. Allemaal een gezegende dag en een gezegend tijdperk.